Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. Vandaag gaan we stilstaan bij een triestige verjaardag, namelijk de aanslagen in Parijs van november 2015. Dat is 10 jaar geleden. We gaan ook stilstaan bij een heel mooi evenement, het Venite Adoremus Festival. En we gaan even vooruitblikken naar een bepaalde heilige die we dit weekend vieren op 15 november, Albertus de Grote. Maar eerst starten we zoals gewoonlijk met muziek, beste luisteraars. Dit is Genevieve Linkowski en Elevation Worship met hun versie van het prachtige loflied Praise.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded, oh. 'Cause praise is the waters that my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon and it's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep
Beste luisteraars, de aanslagen in Parijs van november 2015 omvatten een zestal terroristische aanslagen in de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015, exact 10 jaar geleden. 5 aanslagen vonden plaats in het 10e en 11e arrondissement van de Franse hoofdstad. Een 6e aanslag werd gepleegd in de voorstad Saint-Denis. In Frankrijk werden de noodtoestanden en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij de aanslagen vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden, van wie er daags na de aanslagen nog veel in kritieke toestand verkeerden. 1 zwaar gewond slachtoffer overleed een week later en in 2019 werd een zelfmoord eveneens toegeschreven aan de aanslagen, waardoor het totaal aantal dodelijke slachtoffers op 131 kwam te staan. Er waren in totaal 8 aanslagplegers, 6 kwamen om door eigen toedoen, bommengordels, een 7e door politiekogels en een 8e vluchtte weg. De aanslagen werden opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat. En in het hart van het 11e arrondissement van Parijs, op een steenworp afstand van de Bataclan, in de Saint-Ambroise-kerk, een echt toevluchtsoord voor de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015. 10 jaar later, terwijl de pijn in de wijk nog steeds levendig is, opent de kerk haar deuren op de avond van 13 november ter gelegenheid van de Nacht van de Hoop. Een manier om op pijn te reageren met zachtheid, op gruwel met pracht. Dat legt pater Pascal Nègre uit, pastoor van de kerk Sint-Ambroise. Hij vertelt: elk jaar sinds 10 jaar eert de kerk Sint-Ambroise tijdens een herdenkingsmis de nagedachtenis van de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 13 november 2015. Zij verwelkomt en troost de overlevenden, de families van de slachtoffers, de parochianen en de bewoners van de wijk, gelovig of niet. In dit jaar, dat het 10e jaar van de aanslagen markeert, opent de kerk Saint-Ambroise een deel van de nacht haar deuren om, volgens de woorden van pastoor Pascal Nègre, die sinds 2020 de parochie leidt, te antwoorden op de pijn met zachtheid. En dit jaar zal de mis gevolgd worden door een muzikaal parcours. Daarna een moment van inkeer en aanbidding, met afwisselend gezang en gebed. Een nacht van de hoop die wil antwoorden op het nog steeds levende verdriet van de nabestaanden en de christelijke hoop wil brengen. Pastoor Pascal vertelt: toen ik 5 jaar geleden in de Saint-Ambroise-parochie aankwam, werd ik getroffen door het feit dat de torens van de kerk sinds de aanslagen echt een symbool en een toevluchtsoord zijn geworden. Vanaf de dag na de aanvallen kwamen mensen zich bezinnen en kaarsen aansteken. En vandaag merk ik nog steeds hoe intens het verdriet in de wijk is. Niet alleen bij de mensen die direct getroffen zijn. De emotie overstroomt. En de Nacht van de Hoop, beste luisteraars, dat initiatief is ontstaan uit het verlangen om de nabestaanden van de slachtoffers te troosten, gelovig of niet. Een project dat al een jaar lang door de parochie wordt gedragen en waarvan de vorm meerdere keren is herzien om zo zorgvuldig mogelijk te antwoorden op het lijden dat met deze tragedie verbonden is. Het was toen ik een moeder haar kind zag troosten tijdens een mis, dat het me als vanzelfsprekend duidelijk werd dat wij moesten troosten, antwoorden op pijn met zachtheid, benadrukte de pastoor van Saint-Ambroise. De avond van donderdag wil een doortocht door de nacht zijn die tranen toestaat. Een nacht van licht als een kloppend hart van een moeder voor haar kinderen die huilen. Als christenen, verzekert pastoor Pascal Nègre, dragen wij een hoop die we niet kunnen verzwijgen. Als wij niet naar de hoop leiden, wie zou dat dan doen? En om die hoop te laten ervaren aan mensen die meestal niet christelijk zijn en die diep verwond werden, is muziek verschenen als een antwoord op die zoektocht naar troost, schoonheid en transcendentie. Daarom zal na de mis een muzikaal parcours plaatsvinden waarin onder meer teksten van Piggy worden gelezen en meesterwerken van sacrale muziek worden uitgevoerd door een koor Ifata. En de pastoor van de Saint-Ambroise-parochie zegt nog: de woorden van God die de profeet Jesaja ons doorgeeft. Troost, troost mijn volk. Zijn een gebed dat God tot ons richt. Ieder van ons draagt verantwoordelijkheid voor de troost van de wereld. We kunnen die niet achterhouden. En laten we, beste luisteraars, speciaal bidden voor de mensen die er zwaar onder geleden hebben, die iemand hebben verloren, die afschuwelijke dingen hebben meegemaakt, bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Es-tu prêt par ma table, là devant mes adversaires, tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Mon berger, mijn herder, een lied van de katholieke muziekgroep Glorious. Beste luisteraars, zo dadelijk gaan we in gesprek met Inge over het aanbiddingsfestival Venite Adoremus. Daarna gaan we nog stilstaan bij Albertus de Grote, een immense heilige die ten onrechte is vergeten en die we vieren op 15 november. Dat is voor zo dadelijk na de muziek.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons. Anders u alleen leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. Zwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen leidt ons door dit leven.
Thank you.
heeft een toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit leven heen.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan het vandaag nog hebben over Venite Adoremus, een festival van eucharistische aanbidding. En voor dit festival heb ik Inge aan de lijn. Welkom in de uitzending, Inge.
Dag, Marianne.
Misschien kan je eerst eventjes voorstellen aan de luisteraars en ons vertellen hoe je Venite Adoremus hebt leren kennen.
Hallo, ja, zoals je zegt, ik ben Inge van Wielen. Ik heb al een tijd geleden gesproken in het programma Catechismus over Sacramentsdag. Heb ik gesproken wat het heilig sacrament is, wat de aanwezigheid is van Jezus in de Eucharistie. Dan heb ik ook enkele gedachten en beelden gegeven voor eucharistische aanbidding. Hoe ik Venite Adoremus heb leren kennen, dat is in de coronatijd. Er kwam iemand op bezoek in het huis waar ik was. En die vroeg mij, kan jij meehelpen voor Venite Adoremus? Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik was al een beetje terughoudend. En als ze weg was, ging ik gaan kijken op de website van Venite Adoremus. Dus er bestaat ook een website van Venite Adoremus. Dat is www.veniteadoremus.be. Er is een Franstalige website, of een Franstalige versie, een Nederlandstalige versie en een Duitse versie. Dus ik ging gaan kijken en toen zag ik wat het was. En zo heb ik Venite Adoremus leren kennen. En het heeft eigenlijk mijn leven veranderd.
En je leven verandert omwille van het feit dat je aanbidding hebt leren kennen? Of hoe moeten we het begrijpen?
Ja, ik kende al aanbidding. Van toen ik student was, waren we in een aanbiddingsgroepje, in een jongerengroepje. En daar werd elke week Eucharistie gevierd, de rozenkrans gebeden. En Jezus aanbeden in het Allerheiligste Sacrament. En vanuit ons groepje zijn er een tiental personen geweest die een roeping hebben gevoeld en die dan naar het seminarie gegaan zijn of in een religieuze gemeenschap zijn binnengegaan of toch geprobeerd hebben. Dus dat waren de gevolgen. Maar nu de gevolgen voor mijn persoonlijk leven door Venite Adoremus te leren kennen, heb ik ook online aanbiddingen leren kennen. Dat was toen in de coronaperiode en dat was dus eigenlijk heel goed. En ja, dat was voor mij zo een tijd à tijd met onze lieve Heer, met de belangrijkste persoon van de wereld. En die werd de belangrijkste persoon nog veel meer in mijn leven. En mijn leven is stilletjes aan van dag tot dag gaan veranderen.
Ja, en kan je dan aan de luisteraars echt zeggen dat aanbidding belangrijk is, ook gewoon om voor jezelf, om innerlijk te groeien?
Zeker, aanbidding is gewoon, gewoon bij Jezus zijn. Jezus leefde 2000 jaar geleden, maar hij leeft nog altijd. Dat Jezus heeft beloofd op het einde van Matthäus-evangelie. Zie, ik ben bij jullie alle dagen tot aan de volleinding. Dus Jezus is bij ons en het was zijn plan, dat is eigenlijk zijn goddelijk plan. Dat heeft geen mens uitgevonden. Zijn plan was om bij ons te blijven, heel bijzonder in het Eucharistische brood. Vurig heeft hij verlangd om op die manier bij ons te zijn. In het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22, vers 15, staat er: vurig heb ik verlangd, eer ik ga leiden dit paasmaal met u te vieren. Verlangen wij dan ook zo vurig naar zijn aanwezigheid in de Eucharistie. Iedereen wil eigenlijk Jezus ontmoeten, die Jezus van 2000 jaar geleden. Maar die leeft nu nog en heel bijzonder kunnen we hem nu nog ontmoeten in het Eucharistische brood, waarover hij gezegd heeft doorheen de mond van de priester: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Het is een cadeaugeschenk van God. Hij geeft zich helemaal zelf. Dus aanbidding doen is gewoon bij Jezus zijn, alsof je 2000 jaar geleden gewoon Jezus zou hebben ontmoet.
En natuurlijk is Venite Adoremus, het aanbiddingsfestival, een mooi moment om dat eens te gaan doen. Maar Inge, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: oh kijk, ik vind dat eigenlijk wel moeilijk om daar een uur te gaan zitten bij het Heilig Sacrament. Ik verdwaal met mijn gedachten. Ik denk dan meer aan mijn boodschappenlijstje en aan hetgene wat ik nog te doen heb staan die dag. Heb je misschien tips voor de mensen die een uur aanbidding willen gaan doen?
Misschien heel concreet. We zijn in onze parochie ook begonnen om deel te nemen aan het aanbiddingsfestival. En wat geven wij aan de mensen? Twee papieren. Op het ene blad staan er 10 raadgevingen voor aanbidding. Op het andere blad staan er hele mooie uitspraken van heiligen of van belangrijke personen over aanbidding. En op het andere blad, op al ander papier, staan er 2 aanbiddingsliederen met allerlei strofen die je kan zingen of op de melodie van Kom Scheppergeest bijvoorbeeld, of gewoon kan mediteren, waar je onmiddellijk in de aanbidding wordt geleid. Daarin staat er ook bijvoorbeeld een strofe waar je om vergeving kunt vragen, waar je om genezing kunt vragen, waar je al je zorgen en zonden gewoon afgeeft aan Jezus. En hij geeft je heel veel meer terug. Waar je ook tot de Heer spreekt van hart tot hart. Dat je ook tot rust komt bij hem. De heilige Augustinus zegt: mijn hart is onrustig tot het rust in u. Wel, bij ons Lieve Heer in het Heilig Sacrament kunnen wij komen tot die totale rust. Ook al ben je verstrooid, dat geeft niet. Het is gewoon een aanwezigheid van persoon tot persoon, zoals twee geliefden bij elkaar zijn. Je kunt kijken naar elkaar, je kunt spreken naar elkaar, luisteren naar elkaar. Jezus heeft ons ook heel veel te zeggen. Maar gewoon ook stil zijn bij hem. En je kunt ook verstrooid zijn. Dat hoort erbij. Maar doe gewoon voort. Het is zo alsof je in de zon gaat en gewoon bruinen. En Carlo Acutis zegt: als je in de zon gaat liggen, word je bruin. Maar als je voor het Heilig Sacrament aanwezig bent, dan word je heilig. Ook al gaan je gedachten weg, je wordt toch bestraald door die liefde van de Heer.
Ja, ja. Prachtig. Ja, ik ging zeggen, Inge, misschien heb je nog een motivatieboodschap voor de luisteraars die misschien zeggen: oh, misschien moet ik tijdens dit aanbiddingsfestival de moeite doen om ergens een uurtje te gaan aanbidden. Maar ik denk dat je die motivatie misschien al gegeven hebt.
Misschien heel concreet. Wat is het aanbiddingsfestival? Venite Adoremus betekent letterlijk: kom, laten wij aanbidden. Deze uitdrukking staat letterlijk in de Latijnse Bijbel in Psalm 94. Bij ons is dat Psalm 95. Dus wij worden uitgenodigd om deel te nemen aan het aanbiddingsfestival. Maar hoe kunnen we dat heel concreet doen? Wel, we kunnen naar die website gaan, dus www.veniteadoremus.be. En je kunt kijken waar in uw bisdom aanbidding wordt georganiseerd. En je kunt daar naartoe gaan. Of als er in uw parochie bijvoorbeeld geen aanbidding wordt georganiseerd, kan je misschien vragen aan de priester of aan de diaken of zo van de parochie, dat er bijvoorbeeld volgend jaar wel aanbidding zou zijn. We moeten daar niet veel voor doen. Gewoon met enkele aanwezig zijn. En het is eigenlijk Jezus die alles in handen heeft. Dus Jezus is de hoofdpersoon. Maar er moet alleen die mogelijkheid gegeven worden. En we geven die mogelijkheid in onze parochie aan de hand van gewoon die twee bladen. En dan doen wij gewoon aanbidding. Dus daar is niet veel voorbereiding voor nodig, want de Heer doet gewoon de rest. Maar als we nu niet naar een parochie kunnen gaan, een andere parochie of in onze eigen parochie, kunnen wij ook gewoon online aanbidding doen. Maar we kunnen ook gewoon thuis waar we zijn, in het ziekenhuis op bed of thuis, kunnen wij gewoon ook ofwel online aanbidding doen, ofwel ons in de richting plaatsen of stellen waar we weten dat waar er tabernakel is dicht bij ons. De profeet Daniel, die ging in het Oude Testament, dus in het Oude Testament staat het geschreven in Daniel hoofdstuk 6 vers 11 geloof ik, dat Daniel, hij kon niet aanwezig zijn in de tempel de Jeruzalem waar God aanbeden werd, maar waar hij was thuis, ging hij 3 keer per dag in de richting van de tempel van Jeruzalem God aanbidden. Dus wij kunnen gewoon overal waar we zijn deelnemen aan het aanbiddingsfestival. En ja, altijd dag en nacht aanbidding doen ook op die manier. Jezus heeft gezegd in Johannes 4, maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden in geest en waarheid. En dat is niet plaatsgebonden. Het is natuurlijk heel goed om live aanwezig te zijn voor het Allerheiligste Sacrament. Maar je kunt gewoon in geest ook God dag en nacht overal aanbidden waar we zijn. Dus iedereen kan eigenlijk meedoen aan het aanbiddingsfestival, ofwel live in een kapel, of gewoon daar waar die is. Soms doe ik aanbidding met mensen die op bezoek komen, gewoon online aanbidding. Ik zet dan een kaarsje naast het scherm en dan gaan wij gewoon in de geest verbonden zijn met een plaats waar het Heiligste Sacrament vereerd wordt. Dus iedereen kan meedoen, alle luisteraars die willen kunnen meedoen.
En alle informatie vinden jullie terug, beste luisteraars, op de website veniteadoremus.be. En het festival gaat door vanaf vandaag 13 november tot en met 23 november. Maar dat betekent niet, Inge, dat ze daarna geen aanbidding meer moeten doen, hè?
Ja, ik hoop dat ze, zoals mij, daaraan verslaafd geraken. En het is misschien zo, het is op de toekomst, want in de hemel zijn de engelen en de heilige voortdurend God aan aanbidden. Als wij graag naar de hemel gaan, gaan wij ook in een voortdurende aanbidding zijn. En we kunnen ons nu al oefenen.
Dank je wel, Inge, voor je getuigenis en voor alle informatie.
Dank je wel, Marian.
Beste luisteraars van Radio Maria, we hadden in het begin van onze uitzending reeds gezegd, we gaan het nog hebben over Albertus de Grote. Het duurde 650 jaar voordat de kerk Albertus de Grote heilig verklaarde, die op 15 november wordt gevierd. Een merkwaardige feit voor zo'n uitzonderlijke figuur uit zijn tijd, de 13e eeuw, wiens intellectuele grootheid, hij bracht namelijk Aristoteles terug naar het Westen en ontdekte het talent van Thomas van Aquino, en wiens nederigheid evenzeer bewonderenswaardig waren. Het is opmerkelijk dat Albrecht von Bolstad, beter bekend als Albertus de Grote, een van de meest opvallende figuren van de Dominicanerorde, model van bijna universele kennis, filosoof, theoloog, entomoloog, geoloog, zeoloog, om slechts enkele van zijn talloze interessen te noemen. De man die Aristoteles naar het Westen terugbracht om hem te kerstenen, en de meester van Thomas van Aquino, wiens intellectuele omvang hij als eerste begreep en die hij tot dienst vroege dood, 1274, bleef verdedigen. Pas in 1931 op de heilige kalender werd geplaatst, dus 650 jaar na zijn overlijden. Nog opmerkelijker is dat de grootheid van de man en zijn werk nooit is betwist. En dat hij overal waar hij in zijn veelreizende leven kwam, een blijvende indruk naliet. Zoals in het Quartier Latin in Parijs, waar hij doseerde en waar naar hem de Rue Maître Albert en het Place Maubert zijn genoemd. Het is waar dat deze krachtige geest altijd een immense bescheidenheid heeft getoond en dat hij in zijn nederigheid nooit eer of roem heeft gezocht, zelfs niet binnen de kerk, waarvan hij zich steeds wist los te maken. Albert werd rond 1220 geboren in Lowingen in Zwaben in Beieren, in een ridderfamilie die meer gewend was aan het hanteren van het zwaard dan van de pen, en die trots was, tot op het arrogante af, op haar adellijke afkomst. Toch koos hij als jongeman niet dat pad. In plaats van de wapens verkoos hij de studie en vertrok naar Venetië, daarna naar Padua, waar hij, eenmaal bachelor in de letteren, zich vervolgens wijdde aan wetenschap en geneeskunde. Hij toonde op die gebieden een verbazingwekkend talent en een scherp observatievermogen, wat hem tot een van de eerste werkelijke wetenschappelijke geesten maakte. In Padua maakte hij kennis met de predikbroeders, de Dominicanen, die Dominicus in 1216 had gesticht, nog geen 10 jaar eerder. Was het hun radicale armoede, zo nieuw, of hun intellectuele diepgang die hem aantrok? Beide. En in 1223 sloot Albert zich bij hen aan. Een stap die allesbehalve vanzelfsprekend was, aangezien het destijds als schokkend werd ervaren, zoals Thomas van Aquino later pijnlijk zou ondervinden, dat een jonge edelman zich tot bedelmonnik liet omvormen. Zijn passie voor studie zou echter volledig worden vervuld, want Albert kreeg de kans om zijn theologische graden te behalen in Parijs en later in Keulen, waar hij in 1228 begon te doseren, nog voor hij al zijn diploma's had die hij uiteindelijk in 1245 behaalde. In de tussentijd bleef hij voortdurend reizen van het ene klooster naar het andere. Van Regensburg naar Hildesheim, van Freiburg in Breisgau naar Straatsburg. Alvorens in 1241 terug te keren naar Parijs en vervolgens naar Keulen. En in Parijs ontmoette hij Thomas van Aquino, een jonge man die, bang voor zijn eigen intelligentie en de voldoening die hem schonk, vreesde te zondigen door hoogmoed en daarom zijn best deed om voor een dom oor te worden gehouden, wat hem de bijnaam de Stomme Os opleverde. Het was een van Alberts grootste verdiensten dat hij achter de stiltes van deze jonge genie herkende en hem overtuigde dat de ware zonde juist zou zijn om Gods gaven niet te gebruiken. In diezelfde periode ontdekte Albert ook Aristoteles, die tijdens de grote invallen uit de westerse bibliotheken was verdwenen, maar in het oosten bewaard was gebleven door Arabische geleerden, die commentaren en verklaringen bij zijn werk hadden geschreven. De uitdaging voor Albert was om een heidense filosofie, herzien door de islam, te verzoenen met het christendom. Een dubbele onmogelijkheid, zo leek het toen. Maar Alberts wetenschappelijke geest voelde zich thuis in Aristoteles' rationaliteit en hij wist zijn bewondering voor de Griekse filosoof over te brengen op Thomas van Aquino. Als Thomas van Aquino ons de Summa Theologica schonk, wijdde Albert zich aan een encyclopedie, waaraan hij meer dan 20 jaar werkte. Zijn oversten bleven hem echter andere verantwoordelijkheden opleggen. In 1257 werd hij benoemd tot provinciaal overste van Duitsland, wat hem dwong voortdurend op reis te zijn, en in 1260 tot bisschop van Regensburg. Albert voelde zich uiterst ongemakkelijk in die functies. Hij, die slechts gepassioneerd was door studie en onderwijs, en kreeg in 1263 van paus Urbanus de IV toestemming om af te treden. Maar vervolgens werd hij erop uitgestuurd om in de Germaanse landen de kruistocht te prediken. Uiteindelijk liet men hem terugkeren naar zijn geliefde studies. Albert gaf les in Würzburg, Straatsburg en Keulen, waar hij in 1248 het Studium Generale had opgericht, een opleidingscentrum voor Dominicaner studenten. Het was in Keulen dat hij op 15 november 1280 stierf en begraven werd in de kerk Sint-Andreas. Hij werd zalig verklaard in 1622. Hoewel hij pas in 1931 werd heilig verklaard, duurde het slechts 10 jaar langer voordat paus Pius XII hem uitriep tot patroon van wetenschappers en katholieke geleerden. Een patronaat dat hem ongetwijfeld bijzonder heeft verheugd. En beste luisteraars, Albertus de Grote, een grote heilige inderdaad, wordt dus gevierd op 15 november. Dat wil zeggen, nu zaterdag vieren we zijn gedachtenis en aarzel niet om speciaal tot hem te bidden.
Jezus roept, blijft door de wereld gaan. Ons toekomst komt eraan. Geef niet op en kijk vooruit. Altijd is er hoop. Jezus zal de
voor de eeuwen heen en voor al
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Het komt uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandagochtend.